Ja, het is 12 uur 's middags op woensdag. En dat betekent dat het tijd is voor Pattepoes Serieus, Je Mens en Dre. Met actualiteit, activisme en kunst.
Spanning.
En sensatie. en onze informatie. Oh, die hadden we al gezegd dat we allemaal hebben. Ja, we gaan praten met Ingeborg. We hebben een studiogast die een film heeft gemaakt over Rob Jasper Grootveld en zijn eilanden drijf.
De drijvende tuinen.
In Oba komen. Dat zit dan in de agenda weer. En verder, ik hoop dat Krul ook de présence geeft. Met een nieuw verhaal, maar eigenlijk ga ik er wel van vanuit dat het goed komt.
Ja, die is heel vertrouwbaar.
Ja, zeker, en anders zou hij zich afzeggen.
Ja.
Nou dat. Even een vlug, zullen we iets doen met actualiteit of is het gewoon te veel? Want daar lul je al een uur over.
Ja, nou laat ik zeggen dat ik eigenlijk weinig te vertellen heb. Ik ben een beetje lam geslagen door de realiteit.
Nee, ik word juist heel erg opgezweept en geactiveerd door al die nieuwsfeitjes op een rij. Oh, ik heb opnieuw de tune, dat hoeft niet. Zodat die hyperscale markt instort een beetje. En dat
instort? Musk, drie torens in de westelijke havens.
Ja, maar die moeten nog wel gebouwd worden. En ik weet niet wie het geld gaat neerleggen om die dingen te bouwen.
Ja, en ondertussen
verkondigt nooit meer terug.
Ondertussen verkondigt Amsterdam dat ze in 2030 volledig onafhankelijk van Amerikaanse cloud zijn. Nou, die cloud die wordt gewoon gebouwd. What the fuck? Weet je wel? Niets wijst erop dat het de goede kant op gaat.
Ja, dat ze dat zeggen vind ik al een stap de goede kant op. Eigenlijk. Ja, serieus. Nee, wij hebben dat altijd gedacht en iedereen, belangrijk. Nee. En nu ook weer de NS gaat een stuk naar Amerika. Nou, iedereen, oh nee, dat zouden we niet doen.
Ja.
Nou, vind ik toch aardig.
Ja. Het is cosmetisch.
Nee, maar er komt ook een enorme hoop ellende aan. In Amerika over het internet en zo. En waar we ons ook voor moeten tekenen.
Nou ja, en wat ik hoopvol vind is dat leiders van, Google en Meta voor het gerecht gesleept zijn. Vanwege hun bewust verslavende algoritmes.
Ja, en voor de kinderporno. De Epstein van in Amerika is natuurlijk iedereen op zijn achterste been, maar verder, dat is een internationaal ding. En in al die verschillende landen zijn ze nu, wordt er onderzoek gedaan van, wat hebben onze mensen gedaan? Ja. Hey, wat hebben die Amerikanen voor misdaden in ons land gedaan?
Ja.
Dat is allemaal super interessant.
Ja, het is wel grappig dat de Fransen daar ook vrij autonoom in zijn. Die hebben gewoon hun eigen enorme seksschandalen.
Ja.
Dat houdt mij niet op. Qua autonomie is Frankrijk wat dat betreft wel.
Dat Jack Lang, die was dan niet met seks, maar meer met over geld.
Ja.
Ja. Nee,
nou ja, en die Jack Lang vond Epstein nog steeds een hele charmante, innemende man.
Ja, heel charmant. Oké, nou ja.
Echt. Ja, dus, maar goed, er gloort wel wat hoop, want vanuit Spanje komen er toch wel vaak, die premier die is best wel in orde, op in ieder geval op buitenlandgebied. Ik weet niet, het schijnt dat binnenlands nog wel wat probleempjes zijn, maar die weet in ieder geval zijn stem te verheffen tegen de VS en tegen Israël en noem maar op. Dus,
Ja,
daar zit iets hoopvols.
Dat er een soort rechtse golf, dat is ook gewoon niet altijd waar, wat ze zeggen.
Ja.
Ik wil eigenlijk die deur een beetje dicht, of is dat...
Oh ja.
Hey, maar, nou, mooi. En nog, jij...
Oh,
dat noemen we een bruggetje. Dan geven we de microfoon gewoon bij iemand stoppen in en doen we in de hand.
Zit je dan?
Nico, jij zit hier. Je hebt een film gemaakt over Robert Jasper Grootveld.
Ja,
en zijn eilanden.
En
daar ben je al heel lang geleden, 26 jaar geleden, 27 jaar geleden aan begonnen.
Ja, klopt.
Toen hij nog gewoon leefde.
Ja.
Vertel, wat wil je erover kwijt? Hij gaat binnenkort, komt hij dus in de Oba, wordt hij vertoond?
Hij wordt aanstaande zaterdag in de Oba vertoond, ja.
En want ik was al aan het proberen om vertoond te krijgen.
Tijdens het Amsterdam Buurtfilmfestival.
Buurtfilm. Ja, ik vind Oba ook wel een geschikte kandidaat. Het is wel een beetje misschien kleinschalig, maar het is wel qua publiek is het wel natuurlijk hoog.
Staan. Is het zo, ja?
Ja. Oba doet heel veel juist maatschappelijk en buurt en willen zich nestelen in de maatschappij.
Oké.
En dat lukt ook wel een beetje. Het zijn natuurlijk allemaal fijne gratis faciliteiten. Wat wij willen, zeg maar zeggen.
Ja.
Maar vertel, dus ja, wat wil je er eigenlijk over kwijt? Want het lijkt me een enorm verhaal van 27 jaar.
Ja, ja. Nou ja.
Jasper Grootveld, de rookmager, anti-rookmager.
De anti-rookmager, ja. Ja,
van,
ja.
Inspirator van Provo.
Ja, Jasper die rookte zoveel dat iedereen ophield met roken als hij hem zag. Want ja, het was
de man die K schreef op de sigarettenadvertenties. Ja. Daarvoor werd gearresteerd meermalen. Ja. Dat was nog en, voor.
Klaas komt.
Ja, Klaas.
Sinterklaas, ja. Zijn grote weldoener. En...
Zeker. Nicolas Kroese die dan een pandje beschikbaar stelde omdat hij dacht dat het over hem ging. Wordt gezegd. Die was een soort krottenkoning die allemaal stukjes stad bezat toen en rijk was. Maar goed, dat is helemaal toen. Maar jij bent er veel later ingekomen. Dus,
ja, ja ik kwam erin toen ik in het Stadsblad destijds nog deur en deurblad las dat Jasper een 500.000 gulden had gekregen. Of gekregen. De gemeente die stelde dat beschikbaar om hem in de gelegenheid te stellen om die tuinen die waar hij al jaren mee bezig was.
Die we nog niet hebben genoemd tot nu toe. Maar goed, hij maakte ook drijvende tuinen van piepschuim.
Drijvende tuinen van piepschuim. En piepschuim, dat was het wondermiddel.
Het begon rond 1970, geloof ik.
Ja, ja. Toen hij dus in de grachten die troep aan het verzamelen ging. Ja. En daarmee de grachten schoonmaakte eigenlijk. Maar dat werd hem dus niet in dank afgenomen, omdat het wat hij ervan maakte, dat vond de burgemeester helemaal weerzinwekkend kennelijk. En toen heeft hij hem met dat vlot wat hij toen van dat drijvend piepschuim had gemaakt de stad uitgestuurd. Maar ja, Jasper die kon zo goed publiciteit genereren dat de burgemeester op zijn schreden terugtrad en hem terug liet komen. En nou ja, zodoende kon Jasper eeuwig doorgaan. En kreeg ook faciliteit van de gemeente. Op een gegeven moment mocht hij ook in het gebouw de Oceaan op de Borneo-kade, wat nu nog steeds daar staat, zijn atelier beginnen. En van Lieverlee ging hij dus dat zwerfpiepschuim vervangen door fabriekspiepschuim, blokken. En daar ging hij dus grootschalig die tuinen mee maken eigenlijk. En dat waren tuinen van eilanden van 8 bij 24 meter. En toen ik dat dus las, vond ik dat is een heel... Ik denk van, nou, dat is gewoon een film. Dat is superleuk. Ik zag het helemaal voor me. Dat productieproces. En wat het zou een werkgelegenheidsproject zijn met maatwerkers. Je weet wel, maatwerkers uit die tijd.
Ja, dat was soort,
melkertbanen.
Voor de melkertbanen. Of was het
melkertbanen als, waren melkertbanen, het, ja.
Melkertbanen, ja.
Nou, dus en ik ging dus spontaan bij Jasper en Thea op bezoek. Thea was zijn vrouw, Thea Keizer. En dat was een heel aardig onthaal. En zij met z'n tweeën. En nou, ze vonden het eigenlijk gelijk prima. Als het maar niet over mij gaat, zei Jasper. Dus het moest over die tuinen gaan. Nou, dat vond ik heel redelijk voorstel. Dus op 1 januari, precies die dag... ik had hem een hele doos wijn gegeven als dank. New Beginnings. En dat was ook echt het thema van die dag. New Beginnings. En toen werden die eerste grote stroken die er al waren in het water gegooid. En daar werden dan toen, dat waren stroken van 10 meter. 1 bij 10 meter. En die werden dan aan elkaar geknoopt. Dus dat gebeurde op die dag, 1 januari 2000. En dat was echt een feestelijk begin. En sindsdien kwam ik daar dus eigenlijk gewoon wanneer het me uitkwam en zo. En er was altijd wel wat. Er was altijd wel wat. En dat was echt, ja, filmisch inderdaad beantwoordde het helemaal aan mijn verwachtingen. Er waren hele leuke mensen die daar aan het werk waren. Die echt allemaal hun eigen verhaal hadden. En er waren jobcoaches en ambtenaren en... ja, dat waren confrontaties met Jasper. Hij werd soms helemaal gek van die mensen en zo. Dus je voelde langzamerhand de spanning oplopen. En nou ja, binnen 4 maanden ging het eigenlijk helemaal op de fles. Er waren 2 tuinen af inmiddels. En die waren, er was er eentje ook door wethouder Duco Stadig inmiddels onthuld op de Borneo-kade. En... dat was de Oceaan, de Panama, de Panarcade. En die heette de Panama-tuin ook. Maar Jasper die was daar niet bij die onthulling. Want toen was hij echt al boos. En nee, waarom is Jasper niet? Ja, hij is boos. En nou ja, het liep helemaal uit de hand eigenlijk. Dus die hele, dat mooie bedrijf wat 4-5 maanden had bestaan, dat lag helemaal op zijn gat. Jasper die ging zich verschansen in de loods. En ik weet nog wel dat hij zijn verjaardag op een gegeven moment vierde, begin juli ergens. En daar, nou ja, dat was nog wel een echt spektakel. En daar liep hij zonder tanden, liep hij daar helemaal te zwalken en iedereen te schofferen en zo. Ja, maar ja, superleuk allemaal. Want het, je begrijpt het, het filmen ging inmiddels helemaal over hem.
Ja.
En niet meer over die tuinen. Dus dat was, dat ging van lieverlee zo. En dat ging zelfs zover dat hij... ja, ik had dus een soort haat-liefde-verhouding met Jasper. Ik stond hem heel vaak in de weg en dan zei hij, sodemiet er nou eens op en zo. Maar van de andere kant belde hij me ook op en vroeg hij mij om te komen. En dat gebeurde een keer op een avond, om 10:50 s'avonds. Nico, kom je, ik ben suïcidaal. En toen zei ik, ja Jasper, maar ik neem wel mijn camera mee, hè? Ja, natuurlijk! Dus zo
een showman ook, hè?
Ja. Helemaal voor de publicity.
Publicity.
Ja. En, maar dat, nou ja, toen ben ik dus die nacht bij hem geweest. En dat was echt het, nou ja, het dramatische hoogtepunt wel van het hele filmen wat ik deed. Omdat hij toen, nou ja, ik denk zijn we 4 uur bij elkaar geweest. En ja, toen was hij echt in alle lagen van emoties, toonde hij zich. En dat was heel ontroerend ook, maar ook woedend en tekeer gaan dwars door dat atelier, stampvoetend met muziek aan en uit en keihard dreunen en zo. En, maar ook in, hij had daar een soort slaapkamertje in zijn atelier en daar gingen we ook zitten en... vertelde niet veel over zijn ouders en over dat hij eigenlijk ook wel een soort van graag in de parken met mannen het deed en zo. Dat soort verhalen kwamen allemaal los en nou ja, rijp voor alles dus eigenlijk. En dat we dan de volgende dag bijvoorbeeld met elkaar naar de huisarts gingen... Om te zeggen van je moet nou eens eindelijk Jasper die lithium gaan gebruiken. Want gebruik ik eigenlijk het liefst alleen maar als ik het nodig heb. Maar ja, dat is dus niet de bedoeling. Dat moet je dagelijks gebruiken. En nou ja, vanaf toen ging het eigenlijk best wel snel bergafwaarts met hem. Toen is hij dus in het het huis ook weer?
Sint-Jacob
terechtgekomen. Daar heeft hij nog een poging gedaan om te vluchten. Omdat hij daar aanvankelijk vastgezeten heeft. Ja. In de gesloten afdeling. Toen sprong hij van de balkons, van het ene balkon naar het andere. Langs de regenpijp. Inmiddels was hij in jaren 70, denk ik. Dat deed hij allemaal wel. Maar toen heb ik hem ook een tijd lang niet gezien. Maar ik heb hem uiteindelijk tot aan zijn overlijden. Ik denk dat ik... de avond voordat hij overlijdt heb ik hem nog opgezocht in het OLVG. Want ik woon daar om de hoek. En heb je wat geroken? En toen gingen we dus naar de asbak van het OLVG. Dat is dus ergens, daar ga je met de lift naar het souterrain en dan heb je een kamer en daar kan je roken. En
ja. Ja, zijn kamer in Sint-Jacob was ook echt helemaal bruin.
Ja.
Van binnen.
Ja, daar ben je ook bij hem geweest.
Ja, maar ik heb ooit een filmpje over hem gemaakt in 2008.
Ja, maar jij kwam ook bij hem op zijn kamer.
Ja, zeker. Ja, en er zit ook in dat hij zo'n bekertje medicatie met zo'n 8 pillen of zo. En dan zuurstof en roken. Ja. Wat ook natuurlijk, dat kan helemaal niet. Ja. En dan die pillen nemen. Ja. Dat zag er wel pittig uit.
Ja. Ja, en hij was echt een knorrenpot op het eind. Waardoor ik echt zelfs ben gestopt met blowen. Omdat ik dacht, ja, zo wil ik niet oud worden, weet je wel. Dus, maar hij ging maar door en het was niet te stuiten. Dus de avond voordat hij overleed, heb ik hem nog opgezocht in het ziekenhuis. En zo close waren we ook wel met elkaar eigenlijk. En zo close was ik ook wel met Arno. Dat was zijn grote... steun en toeverlaat, maatje, opvolger ook. Die, heeft het bedrijf geërfd en die heeft het nog jarenlang doorgezet. Toen Jasper het eigenlijk niet meer in staat was om dat te doen, maar hij kwam regelmatig nog langs. Maar Arno was daar, toen nam het echt over en heeft er echt heel erg geprobeerd er wat van te maken. Dus ik was eigenlijk steeds...
Er wat van te maken, weer over die eilanden gaat het?
Ja, de tuinen. En mijn plan was van, nou ja, als Arno eenmaal dat mooi in de markt heeft kunnen zetten, dat was het idee toch, van die tuinen, dan is dat een mooie afronding van mijn film.
Ja.
Dus, maar dat is, daar is het eigenlijk nooit van gekomen. Want Arno die raakte ook, zodanig, die werd ziek, zal ik het zo maar zeggen. Die is nog steeds, die zit nu ook in een verzorgingshuis. Al sinds een aantal jaren. Dus daar... maar toen heb ik een paar jaar geleden... ben ik benaderd door mensen die nu nog steeds met die tuinen bezig zijn. Want ik rond het nu even af naar die film. Mm-hmm. Die film die lag dus stil. En dan pakte ik het weer op. En dan lag het weer stil. En 2 jaar geleden werd ik door Sharifa... die ik nog kende uit de tijd van destijds. Toen zij ook nog heel erg bij die tuinen betrokken was. En bij Jasper. Sharifa die belde mij op... Van wil je niet dat... die had dus allemaal archiefmateriaal wat ik destijds gemaakt had. Bekeken en ze wist niet van wie dat was. En toen vroeg ze zich in de appgroep waar ik inmiddels ook bij was... af wie dat materiaal had gemaakt. En dat bleek ik te zijn. En zo kwamen we weer bij elkaar en vroeg ze mij of ik dat niet wilde oppakken. En dat ben ik toen gaan doen. En die mensen die nu die tuinen nog steeds onderhouden... En die tuinen die liggen daar nog steeds en die staan er prachtig bij. Dat zijn bomen van 15 meter hoog die daarop groeien. Dat is echt spectaculair. Ja. Als je dat verschil ziet tussen nu en 26 jaar geleden. Dus daarom ben ik dus vorig jaar echt helemaal weer erin gedoken. En heel met die groep verbonden gevoeld, geraakt. En hartstikke leuk. En wat ook als thema in die film dus eigenlijk heel erg speelt, is Jasper was destijds gewoon, hij vond piepschuim het prachtigste materiaal wat er was. Ja. Want daar kun je hele eilanden mee maken, daar kun je mee de oceaan op, daar kun je migranten op weg zetten. Ja. Migranten kunnen daarmee overal naartoe. Weet
op het
je
IJs van Meer al heb ik gelezen in dat boek.
Wat?
Hij is toch een keer het IJsselmeer overgestoken. Is het fataal geworden, zeg maar. Dat is helemaal niet te doen, de oceaan over met zo'n ding.
Nee, maar...
Moet je echt wel wat
Maar dat was nog zijn kleine vlotje. Ja, ja. De Yuppie Management was dat.
Oh, ja.
Maar zijn vlotten, die waren dus oneindig groot. Ja. Weet je wel, daar kun je een vliegtuig op laten landen, weet ik het allemaal. Dat idee. Ik heb dus in de film ook een fragment waarin hij dat dus ook echt in de jaren 70 al loopt te verkondigen. Dat piepschuim, dat is het wondermiddel. Maar inmiddels is dat dus gewoon not done anymore. Dat kan helemaal niet meer.
Piepschuim tenzij is gewoon het opruimen van het afval misschien dan nog.
Wat?
Nou ja, om hergebruik van piepschuim, om het een beetje in elkaar te persen, bestaand piepschuim.
Ja. Ja, maar het gebruik van piepschuim wordt ontraden. Alhoewel, elke snelweg rust op piepschuim. Alle huizen rusten op piepschuim. Het is het meest belangrijke isolatiemateriaal wat er maar bestaat. Maar Waternet vindt dat deze tuinen zoals die er nu liggen eigenlijk weg moeten.
Ja.
Dat is eigenlijk het punt waar ik op gestoten ben, of gestuit.
Ja.
In het afgelopen jaar toen ik daar aan het filmen raakte en... die controverse die speelt heel erg door in de film. En verder ook de zoektocht naar andersoortige materialen dan piepschuim. Maar het mooie doet zich voor, vind ik, in die kleine biotoop die dat dan is. Dat alle problematiek die je overal tegenkomt wat betreft begrip als duurzaamheid en milieuverontreiniging en zo. Die doen zich daarvoor. En dan zie je dus dat er zo losbandig eigenlijk met dat begrip piepschuim omgegaan, of duurzaamheid omgegaan wordt. Hmm. Want wat is duurzaam, weet je? Dus ze zeggen, we moeten dat piepschuim moet vervangen worden door biologisch afbreekbare materialen. Die dus ongelooflijk veel onderhoud vergen.
Ja, maar dan is het punt is van, dat is met elk schip is dat zo. Je kan geen biologisch afbreekbaar schip in het water leggen.
Nee.
Want dan moet het het veer vervangen. Tot ja. als het ja. biologisch is opgelost.
Ja, ja. Precies. Ja. Dus dat piepschuim, de reden dat, dat, ja. dat zij... Dus
maar het is niet zo dat het piepschuim lekt, bijvoorbeeld. Dat er chemicaliën uit het piepschuim komen, of dat ook?
Nee, dat op zich niet. Als het maar goed ingepakt wordt en als het maar goed onderhouden wordt. Ja. Dat vergt, elk schip vergt onderhoud en deze tuinen ook. En daarin is dan ook weer de overheid aanspreekbaar. En, want die zijn namelijk eigenaar van die tuinen in de Antwerpenhaven. En... dat is de typische tactiek van overheden. Laat je iets verwaarlozen, dan kun je met reden zeggen van... ja, moet je kijken hoe slecht het erbij ligt, weet je wel. Ja. En dan kun je zeggen, dus afvoeren die handel.
Er zijn heel veel fans van die, dat heb je natuurlijk. Bij deze drijvende tuinen zijn heel veel liefhebbers.
Er zijn heel veel liefhebbers. Doen, dus daarom staat alles stil. Mm. En de gemeente predikt... dat is ook ik heb ook een wethouder geïnterviewd in de film... En die zegt het allemaal heel mooi hoor, want ze weten heel precies waar de belangen liggen. Maar ze komen niet tot een oplossing en ze komen niet tot het doorhakken van knopen. Ik vind het daarom ben ik ontzettend blij met dat ik het weer heb opgepakt en dat ik nu uiteindelijk de film na 26 jaar toch een heel andere draai
heb kunnen geven. Zaterdag in de OBA dus. Hè?
Zaterdag 5 uur in de OBA.
5 uur in de OBA. Oké.
Okay. En het filmfestival... Dat
moet je maar even op internet opzoeken hoe dat werkt.
Ja, op het internet bij OBA kun je kaartjes bestellen voor een tientje. Okay. Dan zit je in een cluster van nog wat andere filmpjes. Mm-hmm. Maar mijn film is 50 minuten en verreweg de langste in het hele festival.
Ja.
En komt te
leuk.
Zien.
Leuk.
Heel erg leuk.
Oké. Okay. Wat te doen. Ik denk, als we nu een beetje agenda gaan doen. En dan komt om 30:30 komt Ingeborg, zegt ze. En tenzij je nog... Ik onderbreek je gewoon eigenlijk. Het eindigde mooi.
Ja, ik maakte het mooi af, hè. Ja, dat wel.
Maar je kan even nog iets, als je nog iets wil zeggen. Maar ik probeer een beetje een soort draaiboekje te verzinnen. Nou, alles ligt open, hoor je altijd. Maar,
dat begrijp ik, ja.
Of dat ik van Ingeborg heb gehoord dat ze om 30:30...
En Ingeborg is degene die met...
Griekenland.
Griekenland, hè?
Vluchtelingen en gewoon alle ellende van Griekenland. Want dat is ook een soort...
Iedere dag weer een nieuwe dodental genoemd in de Groene Amsterdammer. Iedere week.
Ja.
Ik ben fijn dat je me even hiervoor hebt uitgenodigd.
Ja, en maar dat is
ik weet niet hoeveel luisterpubliek jullie hebben, maar het zal waarschijnlijk storm gaan lopen zaterdag.
Ik ben wel niet heel, maar ik denk dat de capaciteit van die zaal is ook niet oneindig.
Nee. Dus,
zeg maar...
Wat is je vraag?
Zeg maar, ik weet niet of dat in lijn is met de proliferatiegedachte, maar volgens mij zijn er steeds meer van die drijvende tuinen bijgekomen de laatste tijd.
Ja, in Oostenburg liggen er ook nog 3 tuinen. Dat klopt.
Die gaan gewoon met het erfgoed van Robert Jasper aan de haal, volgens mij.
Nee, aan de haal. Nee. Dat zijn echt mensen die Jasper goed gekend hebben. En die noemen zich de vlottenbouwers van Amsterdam. En met hen heb ik dus aangehaakt afgelopen jaar. En zij werken graag in de geest van Jasper, inderdaad. Hoe noem jij dat?
Die sigarenjongens, hè?
Wat zeg je?
Die sigarenjongens.
De sigaristen, ja. Rob Schrama is daar één van. En Sharifa Effendi. En dat zijn dus de mensen van de, zeg maar, van mijn generatie ook. 70ers die Jasper goed gekend hebben. En daar zitten een paar jonge mensen bij. Is dat
te vertrouwen?
Vraag je mij dat?
Ja.
Ja, natuurlijk zijn die te vertrouwen. Anders had ik hier niet gezeten. Want ik ben echt gewoon met hen in zee gegaan, omdat ik gewoon hen...
In zee?
Ja, in zee, ja.
Maar volgens mij heb je een film gemaakt.
Ja.
Klopt, ja.
Als je de film maakt, je hoeft dan nog geen film te maken. Als je die vlotte gewoon een nieuw leven kan geven, maar nu is het echt, is het geen film, is het beter.
Ja, doe jij dat ook? Ja. Die film is er nu al. Ja.
Ik heb ze vragen.
Ja, gooi hem weg.
Nee, het is beter die vlotte in stand te houden dan een film te maken. Hij woont ernaast en hij doet volgens mij geen moer met die vlotte. Dus,
nee, maar ja, kijk, doordat ik die film maak, probeer ik die vlotte wel een langdurig bestaan, een podium te geven. En in de hoop dat ze niet afgevoerd worden door de gemeente. Dat is.
De beste films worden nooit bekeken, dat is waar.
Ja, dus kom vooral niet kijken, zou ik zeggen.
Want deze film kun je niet zien. Het is een onzichtbare film. Ja. Dat is de geest van Robert Jasper.
Zullen we dan toch maar die agenda gaan doen?
Met de publicity.
Die is deze inspiratie.
Dit is hij zit... In de COVID-tijd waren we allemaal verspreid via zo'n vergadering. En als je niet naar de studio had willen kunnen komen, dan had je ook hier
had ik ook kunnen inspreken. Ja.
Dus zo werkt dat.
Maar ik wil dit hier wel eens even zien.
Ja, dat moet ook. Ja, belangrijk. Het is ook leuk, want we hebben niet zo heel vaak studiogasten. Dus, iets van achtergrondmuziek en dan roep ik agenda en dan ik heb de agenda al voor.
Maar misschien inderdaad nog even over die vlottenbouwers, waar deze jongen het over had.
Ja, ja.
Die vlag hebben overgenomen van Jasper. En die daar echt super enthousiast mee bezig zijn. Onverwoestbaar. Alleen maar tegenslagen. Ze krijgen alleen maar tegenslagen, maar ze zijn onverwoestbaar. En ik vind het gewoon super geweldig hoe zij doorgaan. Ja, zij zijn nog steeds promotors van piepschuim, want ze zien dat er geen alternatief is. Maar zij zijn nog wel zorgzaam voor dat piepschuim. Ze zorgen wel dat dat de ratten er niet aan kunnen, dat het werk van de ratten wordt tegengehouden en zo. Ja. Goed werk.
Ja, dus totaal.
Dat wil ik nog even zeggen.
Dankjewel, Nico.
Dankjewel, dat was interessant. Ik trouwens over de piepschuim, hè, want er was op de Nieuwe Meer was een Hobijn.
Erik Hobijn, die kennen
we. Nee, Erik, die moet ik ook even melden. Want Erik Hobijn, de wortelbetonman, die vroeger vuurspuur was. Van het vuur, die destijds ook nog op het spui de kist waar Jasper in lag in de fik stak. Dus dat bleek dus zo te zijn. Toen ik Erik vorig jaar ontmoette, zei hij, ja, ik was daarbij. Nou ja, en ik heb dat ook gefilmd. Dat zit ook in de film. Dat Jasper...
Ja, we moeten allemaal gaan. Dat is wel duidelijk. Ik moet alleen werken op dat moment. Dus dat schiet echt niet om.
Maar Erik is nu helemaal ongetuurd en is nu, gaat voor volledige overgave aan natuur. En
geen vuur.
Geen vuur. En... Nee, dat product dat hij maakt, daar is hij met een zodanige gedrevenheid mee bezig. Ja. Dat is ook, vind ik ook geweldig om te zien. En dat zou dus een alternatief kunnen zijn.
Ja, dat is gebaseerd op
Michelin, toch? Nee. Inmiddels is hij daarvan afgestapt, want dat is eigenlijk een veel te duur goedje. En dat lost ook weer op en zo. Maar hij bouwt nu eigenlijk rietlanden. En dat is zijn idee, is niet om drijvend materiaal te bouwen, maar om bodem te creëren. Daar komt hij eigenlijk op uit. En Nederland verzakt, dus er is een hoge nood voor het creëren van bodem. En daar ziet hij toekomst in. En ik ben bij hem geweest, ik vond het ook super geweldig. Dus dat zit ook allemaal in de film. Dat is goed dat je daar even nog erbij haalt. Dankjewel.
Dankjewel. Want ik dacht dat het mycelium eigenlijk de oplossing voor alles was, maar dat blijkt dus toch niet geschikt om duurzaam mee te bouwen. Ja. Ik heb niet recent gesproken, maar in de tijd was hij daar heel fanatiek over en ik heb hem daar wel eens spreekbeurten over horen houden en zo. Dus,
Het zag er inderdaad wel heel erg bijzonder uit, dat mycelium, zeg ik het goed?
Ja, mycelium, toch? Van waar paddenstoelen hun wortels.
Ja, die schimmels eigenlijk, hè?
Zeker, mycelium schimmel.
Het is werkelijk, het is gewoon een blokken beton, zei ik het al. Dus, maar... Die lossen op zich ook weer op in water. En daar kan hij dan wel weer middelen aan toevoegen om dat te laten verharden, begreep ik. De termen daarvan weet ik niet meer precies. Maar alles in elkaar vond hij het ook een erg kostbaar toestand. Dus vandaar dat hij daar ook een beetje min of meer van afzag.
Ja, en het kost natuurlijk ook tijd om dat zo
Kan je dat mycelium ook zien op de film?
Heb je ook mycelium gefilmd?
Ja, maar het zit niet in de film.
Je bent er ook. We hebben hier... Nico Boink die heeft een film gemaakt over de eilanden van Robert Jasper Grootveld. En we hebben het nu even over verschillende meer natuurlijke dingen dan piepschuim. Dus dat je denkt van, waar gaat het over? Ja, mycelium.
Oké, maar jullie kunnen mij niet verstaan, geloof ik.
Nu kan ik je goed
ja,
horen.
Ja, we kunnen je nu al horen.
Ja. Zullen we gewoon meteen Ingeborg doen ook? Want
Ik
over mycelium vertellen?
Nee, ik denk dat we dat wel nu gekofferd hebben. Dus dankjewel Nico.
Dankjewel Nico.
Je mag blijven.
Je mag ook meepraten met alles. Ja. Maar je moet wel bij een microfoon komen. Ja. Ingeborg, goedemiddag.
Goedemiddag.
Hey Ingeborg.
Ja, nou ja, hier wordt het alleen maar van kwaad tot erger met die regering van Mitsotakis, die nu weer een massamoord op zee op haar geweten heeft.
Die aanvaring.
De massamoord op 650 vluchtelingen die verdronken bij Pylos op Peloponnesos in juni 2023. Daarvan zijn de schuldigen namelijk de mensen van de Griekse kustwacht, maar vooral ook de hoogste officieren, de opdrachtgevers, hè? Niet de pionnetjes die die walgelijke pushbacks, criminele pushbacks moeten uitvoeren, maar degene die daartoe opdracht geven, die zijn nog steeds niet voor het gerecht. En de misdaden van de Griekse kustwacht vanaf juni 2023 tot nu stapelen zich alleen maar op. Dus de meest recente verschrikkelijke, behalve december, met 17 verdronken mensen en 15 nog steeds vermist bij Kreta, waar ik toen een maand was met Kerstmis en Oud en Nieuw. Daar is nu die van Chios, dat ligt dicht bij Lesbos. Dat is zo'n aanspoeleiland dicht bij Turkije, weten jullie wel. Mm-hmm. Dus bij Chios, daar zijn nu door een pushback, de Griekse kustwacht is met een patrolboot gewoon over een vluchtelingenboot heen gevaren.
Ja, maar er is wel iemand van de kustwacht gewond geraakt, dus misschien both sides iets. Dat werd gesuggereerd.
Ja, nee, maar zo kan je het niet zien. Echt, als jullie de leugens zien, de leugens die de Griekse regering en de hoogste officieren, de executives van het Griekse maritieme ministerie en het ministerie voor zeevaart en van de Griekse kustwacht en van politici. We hebben een paar politici hier in Griekenland, waaronder een psychopaat, die is minister van Gezondheid en die bemoeit zich overal mee, een soort Geert Wilders. Maar dan met de ministerpost, die klep, over alles heeft hij een mening. Die man die hoort in een gesticht, sorry, dat vindt ook iedereen, maar hij blijft maar minister. Nou ja, de leugens die mensen vertellen, alsof ze hebben dus het Griekse volk via de media, en dat is het allergrootste deel van de media in Griekenland, die is in handen van de regering. Dus dat noemen ze regeringsgezinde media. Maar die kakelen dus 24/7 op dat Griekse volk in. En er zijn heel veel Grieken die alleen maar liefst 18 uur per dag naar die televisiekanalen kijken. En die zich helemaal laten hersenspoelen door heel rare mannen die dan zich journalist noemen, maar dat zijn gewoon propagandatoeters. Het gaat echt heel erg ver. Voor de gemiddelde luisteraar gebruik ik misschien hyperbolen en superlatieven. En dan zeg je, goh, wat overdrijft die beugel. Maar ik overdrijf echt niet. Ik kan niet eens beschrijven hoe over de top die doorzichtige propaganda is. Zoals ze hebben geprobeerd het Griekse volk wijs te maken dat vluchtelingenbootje met 40 krijzende mensen over de patrolboot van de kustwacht heen wilde varen.
Ja.
En dat zij de agressor waren.
Ja.
En dat het door hen kwam.
Klinkt allemaal zo bekend, hè? Dat merk je ook. Het is allemaal echt trumpistisch. Dat is gewoon echt totaal de werkelijkheid ontkennen en dan allemaal kwaad zijn en verontwaardigd. Verschrikkelijk.
Nou, en er is dus mijn grote lieve collega Christos Avramidis, die hier de afgelopen anderhalf jaar, mag ik wel stellen, tot een soort journalistieke held is uitgegroeid, omdat hij we hebben nu eindelijk in Griekenland zoals we in Nederland ook hebben, een vragenuurtje van die minister-president. Bestaat dat nog in Nieuwsport?
Ik zou het je niet kunnen zeggen. Nico,
dat hadden we toch iedere vrijdag?
We weten het niet. Het
zal wel op gang komen weer.
Ja, dat is bij ons een beetje afgestorven. Maar dat is heel slecht.
Nee.
Het was in de tijd van
Luister naar Joffer.
Daily Invisible.
De Daily Invisible, die mag altijd de laatste vraag
stellen. Ja, Julius Visjager. Ja.
Nu Julius net als Jasper dood is, is dat vragenuurtje ook afgeschaft.
Denk en bovendien hebben we schoolfunctie.
Ja, nou, ik herinner me die tijd van Julius Visjager en het vragenuurtje nog heel goed. Dan kan je nagaan. Ik herinner me nog het vragenuurtje van Wim Kok. My god. En, maar anyway, er is nu een vragenuurtje in Griekenland. En dat is niet fysiek, dat is online. En er is één journalist van de Griekse, de Jacobijn, de Jacobin, dat hebben we in Nederland toch ook, die socialistische krant.
Ja, ik hoor hier ja en knikken, ja.
Ja, oké. Nou ja, dus we hebben nu dus behalve een vragenuurtje ook een Jacobin, de Jacobijn. En die Christos Avramidis, ja sorry, dat zijn natuurlijk rare namen voor Nederlandse toehoorders, maar onthoud die naam toch, Christos Avramidis. Die is de enige die echt vragen stelt bij dat vragenuurtje. Dus hè, wat ik deed op 9 november 2021 over die pushbacks aan Rutte en aan Mitsotakis, die toen een gezamenlijke persconferentie hadden.
Ja, met je dat rode hoed.
Met mijn rode hoed, hè, van wanneer houden jullie nou eindelijk eens op met liegen over de Griekse pushbacks. Dat doet Christos Avramidis iedere week met allerlei onderwerpen, maar vooral wat betreft die vluchtelingen ook. Dus die stelde de normale vragen bij het laatste vragenuurtje over de massamoord op vluchtelingen bij Chios. En die spokesman, de woordvoerder van de regering, nou, die man is ook niet helemaal goed, Marinakos heet die man. Die werd zo kwaad dat hij on camera zei, nou als je nog één keer zo'n vraag stelt, dan ga ik juridische stappen ondernemen. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van de teloorgang van de Griekse persvrijheid. Hè, want de Griekse persvrijheid is de slechtste in heel de EU. We zijn er hier slechter aan toe dan in Hongarije. En dan zeg ik altijd, daar moet je echt talent voor hebben. Wil je het slechter doen dan Hongarije? Nou, dat doet Griekenland dus. En er is een anti-slap Europese wet. Die is op 1 januari 2024 ingegaan. Maar op het moment dat die is ingegaan, is die in Griekenland, zijn die slaps alleen maar toegenomen. En dat zijn dus onterechte rechtszaken aandoen aan journalisten.
Ja.
Waarvan de autoriteiten weten dat ze die nooit zullen winnen.
Ja.
Maar die kan heel lang laten
waar duren. Waar jij ook slachtoffer van bent. Geweest en bent.
De mijne heeft 4 jaar geduurd. Maar dit is voor het eerst dat zo'n woordvoerder van de regering dit gewoon eruit klapte. Online. Tijdens het vragenuurtje. En dan, ja, dan moet ik er wel bij vertellen. Het vragenuurtje is niet met de minister-president. Maar altijd met die woordvoerder. Snap je? Dus het een vragenuurtje van niet het allerhoogste niveau. In ieder geval niet met de premier.
Juist.
Nou ja, en we gaan nu naar 28 februari. En dat is de dag waarop in 2023 ook, net als die 650 verdronken vluchtelingen door toedoen van de Griekse kustwacht in dat jaar, maar dan in juni. In februari van dat jaar zijn die twee treinen op elkaar gebotst tussen Thessaloniki en Athene. En in één personenterrein zaten heel veel studenten. Die gingen na carnaval terug van Athene naar Thessaloniki. 57 studenten vooral levend verbrand.
Ja. Nadat het was gebeurd ook. Dus het was ook zo'n twee rampen achter elkaar waarvan wat allemaal in de doofpot is gestopt. Verschrikkelijk verhaal. Het is toch een fout land, Griekenland. Maar goed, door en verder. Ja. Sorry.
Nou, en de rechtszaak gaat pas beginnen op 26 maart dit jaar. Dat is dus 3 jaar later. En op 28 februari, de dag waarop dat gebeurde, zijn er sinds 2023 natuurlijk grote herdenkingsdemonstraties. Dus de aankomende 28 februari zullen weer in heel Griekenland mensen de straat op gaan. En er is wel een nieuwe ontwikkeling. Zoals jullie weten doet het OM hier in Griekenland. Maar dan ook werkelijk geen zak om de waarheid aan het licht te brengen. He, onder andere, dat zei je heel terecht, over die brand. Dat kwam een ontploffing 3 minuten na de botsing. Dus het gaat om welke illegaal verboden brandbaar materiaal zat toch in die trein, die goederentrein. En het wordt steeds meer duidelijk dat dat van een Israëlisch bedrijf was. Weet u nog de El Al ramp op de Bijlmer?
Ja, er zaten bloemen en parfum in, geloof ik. Bloemen en parfum. Het staat er, volgens mij echt.
Ja. Sorry. Maar goed, de hoofd van de operatie is krankzinnig. En net zoals bij de massamoord bij Pylos. Die camera's van die kustwachtboot, die deden het niet. Nu ook weer bij Chios, echt jongen, die camera's, die deden het niet. Er zaten geen chips in, er was geen geheugen. Ja. En de camera's bij de treinramp, die deden het ook niet.
Ja.
Dus er zijn allemaal door Europa overigens opgelegde regels. He, die patrouilleboten, die moeten camera's hebben die 24 uur per dag werken als ze op pad zijn en niet in de haven liggen. En die doen het nooit. Nee. Of die zijn kapot. Of er zitten geen kaartjes in of geen geheugen in. Hetzelfde geldt bij die spoorwegen. He, we weten ook dat er is nog steeds geen digitaal veiligheidssysteem.
Nee. Oh, je beeld staat stil en het doet mij vrezen dat je misschien nu dingen zegt die wij niet horen. Even mentaal instralen. Naar...
Hallo.
Goedemorgen,
ben je er nog?
Ja. De hand van Jo doet het in ieder geval wel.
Ja, Jo steekt zijn hand op.
Bemoedigend. Oh, dat is misschien gebarentaal. Het is een kleinschalige vingergebarentaal. Ja, klopt. Strakjes.
Sarcofagisch.
Sarcofagisch. Oh, Ingeborg. Herstel de verbinding. Nou, dus...
Weet je wat het gekke is? Nou. Ingeborg vertelt voor de helft steeds hetzelfde verhaal.
Maar omdat er een nieuwtje weer bij is.
En dan komt er... Bovenop de stapel komt het laatste nieuws.
Ja.
Maar voordat je erachter bent, dat duurt even.
Ja. Je vindt dat het de vorm van Ingeborg problematisch, geloof ik, Jo.
Nee, juist niet. Ik vind dat goed.
Ja, ik ook.
Ingeborg is bedrogen.
Legt het helemaal uit. Dus het is wel weer een nieuwtje over de Pylos-ramp. Nou, en dan krijg je een hele Pylos-ramp weer. Maar die Pylos-ramp die moet ook gewoon veel meer aandacht krijgen. Niemand weet over de Pylos-ramp. 650 dode vrouwen en kinderen.
650, hè, ja.
Op de bodem, op 5 kilometer diepte.
Ongelooflijk.
Het schip is nog niet eens opgezocht. Na 3 jaar.
Kunnen we die woordvoerder niet een keertje gewoon uitnodigen in de uitzending voor het vragenuurtje? Dat ze gewoon in vloeiend Grieks Ingeborg...
Wij ook een vraag stellen.
En wij ook een vraag stellen.
Ja, dat is
een vraag gewoon.
Onze Jitsi gewoon laten inbreken in het vragenuurtje. Dat is toch een online gebeuren, dus dat moet kunnen. Maar
waarom krijgen die bootvluchtelingen geen noodpakket? Dat moet toch van Rutte,
de volgende keer u dat vraagt, krijgt u een proces aan uw reden.
Oh, kijk, Ingeborg is weer terug.
Je bent weer terug.
Waarom krijgen de bootvluchtelingen... Nee! Ingeborg, houd je kop. Nee. Ik stel hier de vragen. De vraag die Paterpoel volgende week gaat stellen aan de woordvoerder is... waarom krijgen de bootvluchtelingen geen noodpakket? Want dat moet van Rutte. Kunnen we dat even meenemen? En zet je microfoon open, schat.
Is mijn microfoon open?
Ja, toch wel.
Oké, ik ga dat Christos Avramidis, mijn held, journalist hier in Griekenland, ga ik hem persoonlijk vragen. En dan kan ik daar verslag over doen.
Goed.
Hey, en hoe is het verder in Nederland? Wat heb ik allemaal gemist?
We verschijnen een kabinet hebben.
Ja.
Was al. Trouwens iets anders. We hadden het over de hongerstakers en de Engelse Palestina-activisten. Terwijl wij hier vorige week een uitzending hadden ongeveer, bleek dat de Elbit inbrekers en wapenvernietigers zijn vrijgesproken dus.
Oh.
En, want die zijn ook vreselijk afgetuigd door de beveiliging van dat Elbit industrieterrein. Maar dat is allemaal, staat op video. Maar daar is ook heel veel video weg. Terwijl Elbit juist is gespecialiseerd in video. Maar in ieder geval afschuwelijke dingen ja. zijn die mensen aangedaan. Maar die zijn
hebben
dus...
Hebben ze afgekeken van de Grieken.
Ja. Ja,
dus maar die zijn vrijgesproken, vrijgelaten.
Ja, ja,
oh, wow.
Ja.
Geweldig. Maar dat is feest, toch?
Ik las een paar weken geleden.
Vraag, Nico hier in de studio gaat je nu een vraag stellen. Daar komt hij.
Ja, ik las een paar weken geleden in de krant dat er een proces in Griekenland had plaatsgevonden waar de mensen die jarenlang vluchtelingen hadden geholpen, zijn vrijgesproken.
Ja, dat is zo'n proces.
Daar was jij bij, hè?
Ja.
Ja.
Ja, Nico, daar heb ik heel veel verslag over gedaan in Radio Papa toe. Oh, ik heb weer verkeerd, hè?
Als je gemist hebt, dan neem niet kwalijk.
Ja.
En overgeschreven
te raken. Want ik vond het wel opmerkelijk nieuws.
Hij leest jou ook in de Groene trouwens, Nico. Dus,
ja, ik lees je wel in de Groene, ja. Ja, ja.
Nou ja, dan kan je het daar lezen. Ja, maar in ieder geval, ik ben in november vrijgesproken na 4 jaar... En zij zijn op 15 januari na 8 jaar vrij.
Ja.
8 jaar.
En ik was daarbij op Lesbos.
Ja. Nee, dat was...
weet je, dat zijn hele bittere overwinningsgevoelens, Nico. Want je hebt die stress al die jaren gehad.
Ja.
Krankzinnige uitgaven aan advocaten en reizen en toestanden.
Ja.
En voor deze 24, die moesten iedere keer uit het buitenland komen met familie en steun en advocaten en vertalers. En dat wil je allemaal niet weten. Afijn, lees het na in de Groene Amsterdammer.
Ja.
En het was duidelijk, zowel bij mij als bij hen, dat ze vrijgesproken zouden worden. Maar toch beginnen de autoriteiten, en dat is de essentie van wat heet het criminaliseren van niet alleen vluchtelingen zelf, maar ook van de hulpverleners, de journalisten die daarover schrijven, de vreemdelingenadvocaten en ook doktoren en mensen op stranden en sea rescuers, die mensenlevens redden. Wat moet volgens het internationale zeerecht, weet je wel?
Ja,
het is een enorme puinhoop.
Het is vreselijk. Ondertussen, slap. Ondertussen is inderdaad Krul aangesloten.
Ja.
Of moet je nog iets pregnants zeggen? Ja, maar dat had ik nog willen zeggen, Ingeborg. Of zeg je van nee, nu Krul?
Nee, nu Krul.
Oké,
nu Krul. Dankjewel, Ingeborg.
Hallo, Krul.
Hallo, hoi. Ik heb weer een nieuw verhaal van een boek. Mijn boekje komt over 2 maanden ongeveer uit.
Oh, goed.
Dus, wauw. Ja, dus ik moet het even nog eventjes volhouden tot 2 maanden. Maar dat zal wel lukken of langer, we zien het wel. Even kijken, ik weet niet of ik dit verhaal al eerder een keer heb verteld, maar volgens mij niet. Het gaat over de dood van mijn moeder, dat was 29 november 2023. En het heet Wat is het stil? De ochtend. Mijn straat is vacuüm getrokken, alle liefde is uit de lucht. Het bloed trekt uit mijn kop, het speeksel uit mijn bek, de muizen lopen over mijn lichaam. Een mooie vrouw loopt langs, ze moet mij niet, het ruikt naar regen. Dit alles bleek een voorbode van een onheilspellende dag. Middag. Ik krijg een MRI-scan op mijn verkankerde lever, om mijn verkankerde lever gedetailleerd te kunnen bekijken. Misschien dat er een curatieve optie is, zeggen ze. We zien wel. Het valt me op dat radiologen in het verkeerde vak zijn terechtgekomen. Daar waar de vorige radioloog de directeur van een kermisattractie had kunnen zijn, zie ik deze man in zijn Lacoste polo brallend een jachthaven runnen. Hij vraagt of ik claustrofobisch ben. Ik ben blij dat ik iets niet heb. Ik krijg een infuus voor de contrastvloeistof. Ik neem plaats in het apparaat van een paar miljoen euro. Een grote witte koker die moet doen denken aan een ruimteraket, waardoor ik zal worden afgeschoten in de ruimte waar ik eindig in sterrenstof. Piep, kraak, boink, tuut. Ik ben beland in een cacofonie van vreemde geluiden. Het doet me denken aan een Harry's Noise programma. Elke zondag bij Kraak Radio Piraat Pattepoe. Een noise concert van 3 kwartier door het ziekenfonds vergoed. Onderwijl krijg ik instructies. Adem in, Adem uit, houdt uw adem vast en ademt u door. Ik krijg een compliment dat ik zo lang helemaal stil lig, doodstil. Ik zeg dat ik dat heb geleerd door 10 jaar beoefening van yoga. Een yogales sluit af met de lijkhouding, Shavasana, onze natuurlijke staat. Avond. Voordat ik ga kickboksen, krijg ik een telefoontje van een arts uit het verzorgingshuis De Flesserman aan de Nieuwmarkt, daar waar mijn moeder 95 jaar woont. Ik weet gelijk dat het mis is. Ze heeft haar rechterheup en arm gebroken, gevallen in haar kamer. Botten als mergpijpjes, ze kan niet meer lopen. Dat is op die leeftijd een doodvonnis. De kamer ruikt weeg, zoet. Mijn moeder ligt te kermen van de pijn. Mijn arm doet pijn. Ze krijgt morfine bijgespoten. Na een half uurtje wordt ze rustig. Haar rechterbeen ligt erbij alsof het niet bij haar lichaam hoort. Ze vraagt wel 10 keer lief of ik goed eet en of ik nog op vakantie ga. Ze is verdrietig dat ze niet meer naar haar zithoekje kan, waarvanuit ze tientallen mandala's tekende tussen de door haar geplukte bloemetjes en knuffelhond en kat op tafel. Mijn moeder heeft de knuffelkat zo vaak over haar hoofdje geaaid dat de zwarte ploesje kattenharen daar zijn verdwenen en haar schedeltje nu donker plastic is. Soms is ze ook uren tevreden naar buiten starend. Wat is het stil, zegt ze. Mag het licht uit? Volgende dag. Haar borstkast gaat op en neer als een stoomwals. Botpijn is vreselijk. Als ik vraag of ze pijn heeft, zegt ze nee hoor, ik heb geen pijn. Eet je wel genoeg? Haar hoofd ligt vreemd naar achter. Geen kracht meer. De zuster zegt dat ze bijna niet meer eet of drinkt. Ze krijgt weer morfine. Waarom is er lijden? Toen mijn opa stierf, zei hij dat hij als hij op het rode knopje naast zijn bed drukte op zijn nachtkastje, het plafond openging en er naakte engelen verscheen. De zusters in hun doorschijnende jurken werden gek van zijn gedruk op de knop die voor noodgevallen was bedoeld. Mijn moeder begon nu ook over het plafond te praten, het enige waar ze nog naar kon kijken. Ze heeft het over hoe de plafondplaten op elkaar aansluiten. Dan wijst ze fanatiek met haar vinger omhoog. Kijk, een puntje. Daar, een puntje, een puntje. Ik zie niks. Ik weet niet wat ze bedoelt. Maar beeld me in dat dit het punt is waarnaar haar ziel toegezogen wordt en zal oplossen in het brandpunt. De overgang naar de bron. Het kan ook de morfine zijn. Haar kin is mager en steekt vooruit als een heksje. Ik pak haar hand en ze kust me op de wang. Ik doe rustig aan, zegt ze. Ik doe het licht uit. Overal plukte zij bloemen uit de grote mooie binnentuin van de Flesserman tot vrolijk ongenoegen van de medewerkers. En uit de grote plantenbakken op de Nieuwmarkt. En natuurlijk overal blaadjes van bomen en struiken. De blaadjes en bloemen werden door haar als een vrolijk chaotisch pracht tentoongesteld op de tafel van het zithoekje in haar kamer. Vaak was ze bezig de organische plantenkunst te herschikken tot een nieuwe compositie. Door haar hoekraampje schouwt ze de Nieuwmarkt met haar vele dralende toeristen, straatmuzikanten, de grijze graan etende duiven, stadsratten, de buurtbewoners en haar stadspoort, de Waag. Wat is het stil, zegt ze. En dan speelt het radiootje in haar kamer een discodreuntje waarop moedertje hongerig opspringt en de tonen wegdanst. Mijn moeder, de muzikale bloemenplukster van de Nieuwmarkt. En dat was dan, en dan was daar aanstaande vrijdag, was dan die begrafenis 14:30 in Sint Barbara. Dus dat heb ik gekeken. En dat was 29 november. Woensdag heb ik dat geschreven. Dus tot zover dit verhaal.
Wauw, dank u. Nou, indrukwekkend, vind ik.
Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik had laatst zei iemand die had me stukjes gelezen. En die vond mijn stukjes eigenlijk best wel naar. En er zit wel wat in. Maar gelukkig heb ik ook stukjes met veel humor erin. Snap je?
Nee, ik ben helemaal niet naar. Ik vind ze prachtig. En ik moet ontzettend lachen. En dan denk ik wel.
Ja, zij vond het ook prachtig hoor. Maar ze kreeg er ook een naargevoel bij. Snap je?
Nee,
dus beide.
Helemaal niet. Hoe fijn is het als je mensen kunt laten lachen. Met een traan wegpikken kunt. In plaats van alleen maar huilen en wenen en houden. Nee, ik vind het heel knap. En dankjewel, mijn moeder is ook in de Flesseman geweest en is ook daar dood gegaan.
Oh, oké. Okay. Ja, ze heeft echt een hele mooie tijd gehad, mijn moeder daar. Ja. Want Flesseman, ze was eerst was ze in het naam.
Ja, bij de Nieuwmarkt, jongens. Ja. Is echt een van de fijnste instituten in de Nederland. Volgens mij kan je daar nog beter zijn dan in het Rosa Spierhuis.
Ja, ik wist niet dat er zoveel verschil was, want mijn moeder was eerst in Rotterdam en toen zat ze in een huis. Ja, dat was een soort gevangenis. Dat was meer zo van, ja, je huurt je kamer en we geven je eten en drinken. Maar ja, daar was ze echt weggestopt. En bij die Flesseman werd echt heel veel activiteiten en ook de verpleging, heel veel bewondering ervoor. Ja. Hoe ze probeerden die mensen te activeren. Ja. En die verpleging vond het echt leuk om met die mensen om te gaan. Ja. En in dat huis in Rotterdam, ja, deed die verpleging het toch een beetje, nou ik wil niet zeggen tegen de zin, maar was niet echt gemotiveerd. Want
maar even een tip voor als je nog je moeder of je vader wil in een huis moet. Ga naar een stuk of 4, 5 van die huizen kijken, want de verschillen zijn heel groot. Gedaan. En je moet gewoon bij een huis waar het gezellig is, daar moet je wezen. Dat is eigenlijk een beetje de sleutel.
Wat zo geweldig is van die Flesseman, die zijn daar volgens mij mee begonnen. Kijk, die huizen voor heel oude mensen, die hebben ook altijd een paar logeerkamers die je als bezoeker uit het zuiden van het land of uit het verland, die kan je dan huren voor €50 per nacht. En dan kan je je familielid dat daar zit bezoeken en een nachtje blijven slapen. Nou, wat hebben ze gedaan? Vanwege de enorme woningnood voor studenten. Briljant idee. Ze hebben gezegd, nou, die familieleden, die moeten het maar anders oplossen. Wij gaan kamers geven aan die studenten voor heel weinig geld. En dan moeten ze gewoon zoveel uur per dag met die oude mensen doorbrengen.
Ja. Oké. Okay.
Activiteiten met ze doen. Nou, dat werkt als een tiet. Ja. Dat is geweldig.
Het is helemaal niet erg namelijk om dat soort werk. Het is eigenlijk hartstikke gezellig. Maar,
ik had vroeger toen ik jonger was, maar ja, toen ik 20 was, had ik echt niks met oude mensen. En dan denk je, ja, nu ben ik zelf oud, zeg maar. Maar de oude mensen zijn eigenlijk gewoon heel erg leuk. Maar als je zo jong bent, heb je een soort vooroordelen over oudere mensen. Dat zat dan met mijn familie. En die zaten allemaal over ziektes te praten. En ik had zoiets van, what the fuck, ziektes, man. Het ging alleen maar over dood. Ik vond het alleen maar, ik kon het me niet voorstellen. Maar nu ben ik zelf ziek, snap je? Dus dat gaat heel snel. En in die 30 jaar, die proef voorbij gegaan.
Dit is heel erg Nederlands. Want in Griekenland is het totaal niet zo.
Oké.
Dan heb je die leeftijdsdiscriminatie niet. Dat komt ook omdat er in Griekenland geen bejaardentehuizen, geen verzorgingstehuizen, alleen voor heel rijke mensen bestaan. Ja. Dus er is oude ouders allemaal door de families opgevangen. Dus die oudjes hier, die zijn voortdurend babysitter en kinderoppas. En vooral op het eiland waar ik veel vertoef, Hydra, waar ook geen auto's zijn. Hier zonder oude mensen kunnen jonge mensen hier helemaal geen kinderen hebben. Ja. En mijn kinderen die zijn hier ook grootgebracht door allemaal mensen boven de 60. En die vonden met mensen boven de 60 omgaan de meest normale zaak van de wereld.
Ja,
ja. Ja, je ziet dat bij die Flesseman waren ook gewoon ouderen die gewoon helemaal geen, dat was in Rotterdam trouwens, ook helemaal geen bezoek krijgen van jongeren. En wat ik ook vind, wat die leeftijdsdiscriminatie betreft, weet je wel. Ik wilde dan, nou, je hebt dan club en je hebt dan dingen, weet je wel. Maar dat zijn allemaal oudere mensen van 55 plus. Ik wil ook een paar leuke meiden erbij.
Ik wil altijd, dat missen we inderdaad heel sterk. Maar ik wil jullie het bruut afbreken, want ik kijk naar de klok. Ja. We moeten echt nog een heel vlug agenda doorheen rousen in een paar minuten.
Dus, die diversiteit, zeg maar, alles door elkaar, weet je. Dat vind ik gewoon leuk.
Vind ik ook. Want morgen
in het kader van de diversiteit gooien we de agenda er gewoon
door. Morgen.
Ja.
In Doklaan.
Nee. Vanavond is Tjoe in Okki. En morgen is dus inderdaad Doknight.
Pigs Rising. Pigs Rising. Benefiet voor Gaza. Maar verder hebben we ook
Takkeherrie. Dus Tans, Mijn Hertz.
Saka Abdu is in town. A pool of musicians to improvise with their different constellations. Get ready for some all acoustic, freshly squeezed Minute Maid music. Jules Laurent, joie de vivre, jeu à juxtaposition in tak vrijstaat. Half acht is dat al.
En er is natuurlijk weer een baravond bij FC Kraak.
Oh ja, want daar ga ik heen. Of dat moet ik niet zeggen.